Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwijn en Pim Cedé.
Ja, wat ik dan eigenlijk had gehoopt is dat ik dan die papieren dan in mijn handen heb. En dat ik dan met die podcast dan zo kan gaan ritselen. En dat ik dan kan zeggen, dames en heren, hier is het dikke protocollenplan, het deltaplan, wat is aangeboden door de KNVB en de clubs aan minister Van Rijn. In handen van De Telegraaf.
Ja, het ligt op mijn bureau.
Hij heeft hier niet meegenomen de podcaststudio in.
Het zit allemaal in zijn hoofd.
Ja, het zit wel allemaal in je hoofd, hè, Mike. Maar welkom protocol, bij deze, welkom bij deze podcast allemaal.
Ja,
we maken eigenlijk een beetje een thema-uitzending, want we gaan het hebben dus over het Delta-plan. Het plan dat deze vrijdag is aangeboden aan minister Van Rijn van Medische Zorg. En het is eigenlijk een plan dat is opgemaakt door... Zeg je het, Rebek?
Ja, deze vrijdag. Wat nou als mensen volgende week vrijdag luisteren?
Nou, het is nu vrijdag 5 juni. Ja. Het is aangeboden door de KNVB en in samenwerking met de betaald voetbalclubs gemaakt. En maar, het is in handen van jullie dus.
Ja, maar ook met medewerking van diverse kopstukken uit de politiek. Vooral fractievoorzitters en ook ambtenaren van het ministerie. Ja.
Sociale partners.
Dus het is een breed opgezet plan, Deltaplan. Daarom heet het ook Deltaplan natuurlijk. Ja, en op het moment dat je zoiets doet, dan heb je natuurlijk ook veel meer backup voor zo'n plan. Hè. Dan is daar ook veel meer draagvlak voor. Dus dat is heel slim. Wat wel opvallend is, en we zitten nog steeds in coronatijd, dat blijkt nu. Want het is aangeboden via Zoom in, of hoe heet dat? Zoom.
Teams of ja. Skype. Of...
Dus iedereen zat op zijn eigen plaats. Hè. Onder andere Gudde, Toon Gerbrands was er dan bij. Nou, die zat dan weer in Eindhoven. En Van Rijn zat in Den Haag. En ja, en dan wordt zo'n plan wordt dan via de mail doorgespeeld.
Ja.
En dan gaan de heren daarover praten. En dat is gebeurd. En Van Rijn wist natuurlijk wel een beetje wat hij kon verwachten. Hè. Er moest een plan komen waarin het betaald voetbal zou laten zien wat zij allemaal te bieden hadden. Uiteindelijk ook de steun van de overheid te krijgen. De financiële steun en ook de steun om het voetbal dadelijk weer te kunnen laten beginnen. In eerste instantie zonder publiek en later met publiek.
Ja, maar Mike, jij hebt al die details doorgenomen. Kun je een soort van samenvatting geven?
Ja, het is een plan met een financieel gedeelte. Ja, daar heeft Valentijn zich wat meer in verdiept. En zeg maar een poging om terug te keren naar betaald voetbal. In eerste instantie zonder publiek. En dan is er nog een derde partje. Dat is weer voetballen met publiek. Ja.
En wanneer gaat dat gebeuren?
Dat is, zoals de KNVB het beschrijft, de stip op de horizon. En die stip staat voorlopig op 1 januari 2021.
1 januari. Dus als de coronacrisis zich enigszins koest houdt en het is onder controle, dan kunnen volgend jaar gewoon weer supporters naar de stadions om hun clubs aan te moedigen.
Ja, je zegt het al. Als het coronavirus zich koest houdt, komt er een tweede piek. Dan kun je natuurlijk weer weken teruggeworpen worden. Ja, is er veel eerder een vaccin of een medicijn, dan kun je misschien veel eerder met publiek voetballen. Ja. Het is allemaal heel ongewis.
Ja. Ja. En het is het spelen met een gedeelte van het publiek. Dat is dat wordt ook wel besproken, maar ja, de clubs zijn daar toch niet zo voor. Hey, je ziet nu in Hongarije bijvoorbeeld, daar komt dan gedeelte publiek en er zijn meer landen die dat ook graag willen. Volgens mij zelfs Italië. Maar in het Nederland staan ze daar toch niet echt om te springen, omdat het gewoon heel moeilijk te realiseren is. Zowel logistiek en financieel kost een wedstrijd spelen met een gedeelde bezetting van de tribunes eigenlijk meer dan voor lege tribunes spelen. Ja, en dan is de afweging snel gemaakt.
Ja.
Want stel je voor dat jij bijvoorbeeld, je hebt een stadion met 20.000 plaatsen. Bijvoorbeeld nemen we SV Groningen.
Ja.
En daar komt Ajax en er mogen 4.000 mensen op. En jij hebt 7.000 seizoenkaarthouders. Ja, wie nodig je dan uit voor de wedstrijd tegen Ajax? En wie nodig je dan uit voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle?
Ja, maar aan de andere kant zou je ook wel kunnen denken van ja, dat hoort nou eenmaal bij deze coronatijd. Restaurants moeten ook allerlei draaiboeken verzinnen om gedeeltelijk open te gaan en zo.
Ja, maar op het moment dat jij natuurlijk
een soort gunst aan de supporter.
Ja, maar op het moment dat jij natuurlijk een seizoenkaart hebt, dan heb je in principe recht op de thuiswedstrijden. En dat is bij een café of een restaurant natuurlijk een heel ander verhaal. Daar ga je uit eigen beweging heen en dan kunnen ze je toelaten, ja of nee.
Er komt net een tweet van Martin van Rijn binnen. Dat is volgens mij heel goed nieuws voor de KNVB, want hij twittert, goed dat de KNVB aangeeft dat ze grotendeels zelf de financiële problemen in het betaald voetbal kunnen oplossen. Het voetbal drijft veelal op de inkomsten van wedstrijden met publiek. Voorlopig is dat helaas niet mogelijk. Daarom kijken we samen naar hun plan voor de toekomst. Ja, dat klinkt heel enthousiast natuurlijk.
Ja, maar wat zeg je nou als eerste dan? Want hij zegt wel dat ze het grotendeels zelf kunnen oplossen.
Ja, dat klopt ook. Maar, dan,
want, daar... maar ze hadden toch wel graag financiële steun gewild.
Ja, want... ik heb het plan ook ingezien en ook de financiële paragraaf. En dat is natuurlijk een hele belangrijke paragraaf, want het draait eigenlijk allemaal om geld, hè? In eerste instantie. Want hoe overleven we met z'n allen als er te weinig tot geen inkomsten zijn? En daarin heeft de KNVB toch een enorme slag gemaakt. Want ze hebben berekend dat ze rond de 330 miljoen euro aan inkomstenderving hebben als het hele seizoen 2021 zonder publiek gespeeld moet worden. En als ze dan allerlei rekensommen maken en erop loslaten van wat er eventueel toch nog kan binnenkomen en wat ze binnen willen halen en wat er geleend kan worden, dan is uiteindelijk het vangnet wat van de overheid wordt gevraagd, ligt rond de 140 miljoen euro. Dus dat betekent in feite dat de KNVB zelf zo'n 190 miljoen euro zelf wil betalen om al die clubs op de been te houden.
Hoe gaan ze dat doen dan?
Nou ja, dat gaan ze onder andere. Hè. Ze hebben nu al een aantal zaken hebben ze al geregeld. Voor dit seizoen zijn in feite de inkomsten binnen die ze ook hadden verwacht. Dus ja, ik weet niet exact. Volgens mij ging het om 90 miljoen.
Nee, ik kon hem ook overschrijven. Onder andere de Foxgelden bijvoorbeeld.
De Foxgelden, die komen volgend jaar natuurlijk weer. En als je kan spelen voor televisie, dan komen die gelden ook opnieuw. Maar er komt ook een afdracht vanuit Europees voetbal. Vanuit de UEFA komt er een afdracht. Er is een solidariteitsfonds is er opgezet. En ja, met allerlei kunst en vliegwerk wordt daar gezorgd dat er zoveel geld uiteindelijk beschikbaar komt.
Loonoffers?
Loonoffers vanuit eigen gelederen.
En gewoon ook snijden in eigen vlees.
Ja.
We komen zo nog uitgebreid te spreken, Mike, over het 7-stappenplan. Dus om terug te keren naar voetballen met publiek. Dat gaat dus in 2021 gebeuren. Als alles goed gaat, zitten allemaal nog stappen voor 1 september. Of in september begint dan de nieuwe competitie zonder publiek. Later misschien wat publiek erbij. Er kan vanaf augustus weer, als ik het goed heb onthouden, weer onderling gevoetbald gaan worden met clubs in betaald voetbal. Dat zijn dan de oefenwedstrijden.
Daar wordt op ingezet, ja.
Ja, precies. En binnenkort weer, als alles goed wordt gekeurd, trainen met fysiek. Hè? Want dat is wel waar naar verlangd wordt.
Ja, dat willen de clubs heel graag. Vooral omdat ze zien dat er in Duitsland inmiddels al gewoon weer gevoetbald wordt. En in Nederland is het nog steeds zo dat de betaald voetbalclubs die kunnen trainen, maar de spelers moeten 1,5 meter in acht nemen. Nou, als er eind juni is er weer een OMT vergadering van het Outbreak Management Team. En dan hoopt de KNVB wel dat alle lichten op groen gaan om in ieder geval weer te kunnen trainen met full contact.
Ja, dat is dus over, en later daar dus meer over hoe het voetballen er allemaal uit moet gezien. Maar dat financiële verhaal, is het bedrag wat de overheid nu beschikbaar heeft gesteld, 140 miljoen euro. Is dat een gift of een lening? Hoe zit dat?
Dat? Ten eerste is dat nog niet beschikbaar gesteld. Okay. Hè? Dat is wat de KNVB heeft neergelegd okay. bij de overheid. Van als jullie hiermee zouden komen, dan zijn wij geholpen. Een gedeelte daarvan, dat is in feite een gift of een uitkering. Hè? Zo noemen ze het. Hè? Ze noemen het een uitkering. En dat is voornamelijk voor de eerste divisie. En dan moet je denken aan een bedrag van tussen de 30 en de 40 miljoen euro. En dan de rest is eigenlijk lening. En de eredivisie die zal voornamelijk moeten lenen. Groot voordeel is wel dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ in principe hebben aangegeven geen gebruik te maken. Hè, zowel niet van de uitkeringsmogelijkheden als van de lening, van het leningdeel. Dus die gaan op eigen kracht proberen deze coronacrisis te overleven. En, dat haalt dat bedrag natuurlijk ook enorm naar beneden. Want er werd ongeveer berekend dat rond de 50 miljoen zou zijn. Wat die 4 clubs nodig hebben om de coronacrisis te overleven. Ja. En die willen dat dan zelf gaan financieren.
En dat heeft er ook mee te maken dat er allerlei voorwaarden zijn verbonden aan wel kunnen lenen. Dus dat je zelf ook in een aantal opzichten beperkt. Bijvoorbeeld met transfer.
Ja, precies. Als je geld leent van de overheid, wat is dan een van de voorwaarden?
Dan is het niet zo dat je geen transfers mag doen, maar het is niet zo dat je geld kunt lenen en dan morgen, het voorbeeld werd aangehaald, dat weet Vaantuin ook beter dan ik, dat was het voorbeeld van PSV. Dat ooit de grond onder, boven en naast het Philipsstadion verkocht en bij de hertgang en vervolgens een dag later Dries Mertens en Kevin Strootman voor tientallen miljoenen aan te horen.
Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Van alles voorkomen. Maar wat voor voorwaarden zouden dat dan kunnen zijn? Want je mag dus wel, als jij een linksback nodig hebt, dan zou je die kunnen aantrekken.
Ja, eerst verkopen en dan koop.
Bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, je moet je jeugdopleiding in stand houden. Je eventuele vrouwentak. Inderdaad gesneden worden. Wat Mike zegt, in de bedrijfsvoering. Zou je wat moeten doen. Je zal een meerjarenplan moeten opstellen. Er zijn wel een hoop voorwaarden. En ik kan me voorstellen dat iedere club het liefst onder bepaalde voorwaarden uit wil komen. En dat betekent dus dat je zelf op jacht moet naar inkomsten.
Ja,
een van de voorwaarden is ook dat je club niet overgenomen mag worden in die zin.
Oh, ja?
Je mag niet 25% van de aandelen.
Nee.
Oh.
Tot 25% mag. En daarboven moet je direct. Kijk, op het moment dat zo'n club allemaal geld krijgt van de overheid, wordt die club in principe meer waard.
Ja.
En dan op het moment dat je dan 25% verkoopt. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan komt zo'n financier, die komt direct in een gespreid bedje terecht. En dat is niet de bedoeling.
Is het zo dat hiermee alle clubs kunnen overleven overigens? Want er was natuurlijk de dreiging dat clubs zouden gaan omvallen in betaald voetbal. Is dat nu van de baan?
Nee, dat is op zich niet van de baan. Want clubs die dreigden om te vallen voor de coronacrisis, die waren er ook. Bijvoorbeeld Roda, daar was sprake van. Alleen daar zijn net op tijd veel financiers ingestapt. Dus ik denk dat dat gevaar wel geweken is. Maar het is niet de bedoeling dat geld wat nu voor de coronacrisis bestemd is, om daarmee clubs op de been te houden die heel slecht beleid hebben gevoerd de afgelopen jaren. En dan kan je zeggen van, ja, wat is slecht beleid? En waardoor zouden die clubs dan kunnen aantonen van dat ze geen slecht beleid? Maar ja. Jarenlang worden al die clubs gemonitord en er is een licentiecommissie en die weet exact hoe clubs ervoor stonden voordat de coronacrisis uitbrak.
Ja, ondertussen zijn alle telefoons hier aan, Mike.
Ja, we gaan het zo nog over het stappenplan hebben, maar uit het overleg is ook gekomen dat er mogelijk al eerder kan worden geoefend en met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan worden begonnen.
En kijk, dat komt gewoon hier allemaal live binnen bij deze podcast. En wanneer zou dat dan zijn?
Dat zou 30 juni al zijn. Dus dan kunnen er oefenwedstrijden gespeeld worden.
En dat zou dan wel nog met betaald voetbal
clubs onderling zijn. En eind juni kan er worden getraind. Dat is al min of meer toegezegd. Dus.
Oké.
Ja, ik denk dat het nog dusdanig goed gesprek is geweest dat ze ook hebben besloten om eind juni weer, ik weet niet of het digitaal is, bij elkaar te komen met de minister.
Ja, die minister die wilde vooral dat de KNVB zelf veel initiatieven zou nemen. En de KNVB die heeft dat initiatief genomen, maar die willen ook graag van de minister duidelijkheid hebben voordat hij opstapt. Want begin juli stapt hij op. Ja. Hè? Dan komt er een andere, Tamara van Ark van de VVD komt daar te zitten. Dus ze hopen alles af te ronden. En ik denk ook daarom dat zij nu al bepaalde, ik zal niet zeggen garanties, want die krijg je niet zomaar. Maar dat Den Haag graag wil meewerken aan het opengooien van betaald voetbal.
Ik sta er in die zin wel van te kijken dat we hier meerdere podcasts hebben gehad waarin het eigenlijk vooral ging over het gebrek aan daadkracht. En niet proactief denken noemde je dat eigenlijk. En nu lijkt het in één keer alsof die bal aan het rollen is gebracht. En alsof het hele plan er ligt. Inclusief voorwaarden. Wanneer kunnen we weer gaan voetballen? We gaan zo nog praten over hoe ze dat dan gaan doen in deze coronatijd. Ja. Dat is toch, vind ik toch wel bijzonder eigenlijk.
Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk 2 of 3 weken geleden gebeurd. Nadat Klaas Dijkhoff van de VVD het betaalde voetbal stevig aan zijn oren heeft getrokken.
Ja.
En heeft gezegd van het is allemaal leuk en aardig. En we horen alleen maar dat jullie je hand willen ophouden. Maar kom eens met een gedegen plan.
Ja.
En daarmee zijn ze, zullen we zeggen, we waren er al mee aan de slag. Maar nog niet gecommuniceerd richting de overheid. En nou, vanaf dat moment is eigenlijk alles in de stroomversnelling gekomen. En heeft iedereen gezien, we moeten geen ruzie maken. We moeten samen optrekken. En samen een plan bedenken. En daarbij ook de overheid, de ministeries en de ambtenaren en de politieke kopstukken bij betrekken. Omdat zij weten exact hoe de hazen lopen in Den Haag.
Ja, maar zit iedereen nou op één lijn? De clubs, de KNVB, de overheid. Is er nu gewoon een brede consensus? Of zijn er nog steeds kikkers die uit de kruiwagen dreigen te springen of die er nog überhaupt niet in zitten?
Nou, ze zitten er nu allemaal in wat betreft het Deltaplan. Maar dat neemt niet weg dat SC Utrecht en AZ proberen om alsnog, AZ wil het beste Champions League ticket, omdat ze tegen van Ajax hebben gewonnen.
Dat loopt nog steeds.
Maar Utrecht die wil dan Europees voetbal gaan spelen, maar dat ligt bij de UEFA.
Ja.
Officieel. En de UEFA gaat dat terugwijzen naar de KNVB, zo goed als zeker. En dan, ja, dan is dat ook uit de wereld, want de KNVB gaat daar nooit meer verandering in
maar
brengen.
Maar dan zouden ze in theorie nog eens een beetje een zijsprong, maar dan zouden ze nog naar het Europese recht kunnen stappen, toch?
Ja, en dan kunnen ze nog naar het CAS eventueel.
Ja, ja,
dus,
ja.
Maar je ziet nu dat iedereen zich mak houdt, Utrecht en AZ ook. Ja, voor AZ is het natuurlijk een enorme bittere pil dat zij het seizoen op deze manier moeten afsluiten. Ja. En hoe bitter die is, dat blijkt wel uit het gegeven dat ze eigenlijk achter de rug van iedereen om naar de UEFA zijn gestapt om die plaatsen op te eisen.
Ja, ja. Ajax heeft zich daar overigens redelijk op de vlakte over gehouden nog. Hè? Ze zijn niet terug gaan gooien met modder of heel geïrriteerd gaan.
Nee, maar
is het ook in dit verlengde dat ze eigenlijk dachten, exact, nu moeten we gewoon oplossingen vinden en dit hobbeltje ook maar eventjes slikken?
Ja, even de drol doorslikken en je mond houden met z'n allen.
Goeie kop voor deze podcast.
Dit is natuurlijk waar het om gaat. Want dit is veel groter dan het tijdelijke probleem van AZ en het voordeel van Ajax in dit geval.
Ja, ja. Mike, jij hebt dus dat hele Delta-plan of de protocollen bekeken.
Ik dacht dat je over Mitchell van der Gaag wilde.
Ik zit eventjes naar de regie. We doen geen stellingen, maar Mitchell van der Gaag heeft zijn contract verlengd als trainer van Jong Ajax.
Oneens. Nee, ik weet niet.
Of die toekomstige trainer van Ajax zou worden. Even tussendoortje.
Ja.
Ja, ben je het er mee eens?
Ja, nee, dat wordt hij niet.
Dat wordt hij niet, maar...
Nee, oneens.
Oké, okay, dat ook gehad. Nee, jij hebt natuurlijk al
volgens mij was hij wel grote kandidaat bij Vitesse. Maar heeft hij het moeten afleggen tegen die Duitser.
Ja.
Hij heeft eigenlijk al...
Twente schijnt ook met een Duitse trainer bezig te zijn. Zag ik ergens voorbij komen. Ja, dat... Dat heb ik zo niet paraat, maar de voorliefde voor Duitse trainers is wel heel groot in deze tijd, valt mij zo op. Maar wat ik kom maar zo op die naam, wat ik even maar, aan jou...
Nog één dingetje over Mitchell van der Gaag. Hij vertelde eigenlijk al heel snel, want eigenlijk is het heel gek dat hij binnen één seizoen al zijn contract met 2 jaar kan verlengen. Want het seizoen is niet eens afgemaakt. Maar hij was zelf heel erg tevreden. Hij vond het ontzettend leuk om in zo'n professionele organisatie te werken. Dat was echt vele malen beter dan bij NAC. En als je dan toch... Kijk, ik weet niet of je de eerste kandidaat was bij Vitesse. Maar als je dat soort dingen laat schieten, dan...
Nou ja, waarschijnlijk de eerste kandidaat.
Maar
de tweede kandidaat.
Heel even, want eigenlijk het is altijd in deze podcast. Er komt natuurlijk van alles aan bod. Maar wat ik me bij Van der Gaag wel afvraag. Van vaak zijn de trainers van Jong Ajax, het ook met Keizer gehad, toch trainers die ze dan willen laten doorstromen in die end. Als het coach van Ajax 1.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij tot 2023 trainer van Jong Ajax blijft. Dus misschien dat ze een assistentrol bij het eerste vorm
zit. Oké, dat zou dan reëler zijn. Overigens heet die trainer Alexander Zorninger. Daar zouden ze mee in gesprek zijn. Was ze trainer bij de Deense topclub Brøndby.
Ja,
Twente. Maar wat ik wilde vragen. Jij zit natuurlijk heel goed in die protocollen. Je hebt het allemaal doorgelezen. Dat zijn wel... Hoe gaat dat eruit zien? Voetbal ten tijde van corona? Ja, kom maar door met de mafse details.
Ja, het is duizelingwekkend als je al die protocollen leest. Er zijn echt tientallen pagina's in. Je ziet een aantal dingen die zijn heel logisch. Maar er zijn ook dingen dat je denkt van nooit over nagedacht. We zijn gelukkig wel verlost van alle mascottes van alle Eredivisie en Eerste Divisie clubs die altijd maar over dat veld huppelen.
Ja, want?
Die mogen er niet bij zijn.
Er zijn ook mensen die met een baan, hè, die in die pakken zitten.
Ja, ja, precies. Maar... nee. Dat mag dus niet, maar er mogen ook geen handen geschud worden. Ja, dat spreekt allemaal voor zich, denk ik, bij de TOS, dat dat niet mag. Ja. Maar dat elke club een hygiënecoördinator moet aanstellen.
Ja.
Dat spelers, als ze in een hotel zitten ter voorbereiding op een wedstrijd, niet samen mogen PlayStationen. Want er moet zo min mogelijk gedeeld worden met telefoons, tablets en PlayStations.
Ja, wat ze volgens mij wel heel veel doen, toch?
Ja, ja, mag niet.
Wie is de meest fanatieke PlayStation-speler van Ajax eigenlijk?
Geen idee.
Okay,
ik hou me met heel veel dingen bezig, maar niet wie de beste PlayStation-speler van Ajax is. Ja, en zo zijn er heel veel dingen. Wat ik ook heel opvallend vond, is dat als we vanuit een hotel vertrekken, dan vertrekt eerst bus A met de basis, dan bus B met de reservespelers en dan bus C met de staf. En ja, in het hotel krijgen de spelers een eigen ingang, uitgang, eigen lift. En ja, het protocol staat vol met leuke dingen. Dat is echt een aanrader om dat een keer te lezen.
Ja, dat is wel smullen. Ik zit te denken aan zo'n hygiënecoach. Het lijkt me ook een baan.
Coördinator, hè?
Hygiënecoördinator. Ja.
Ja, je moet wel dan om 7 uur.
Dan moet je er kort op zitten.
Ja, ja, dan moet je om 7 uur. Want om als zo'n wedstrijd om 2:30 is, dan om 7 uur gaat de deur open. Dan, nou, dan komt de hygiënecoördinator natuurlijk samen met het grasteam.
Ja.
Met het grasteam.
Grasteam?
Ja, niet iedereen kan gelijk naar het stadion. Dus dat gebeurt ook heel dynamisch. En het grasteam mag als eerste komen. Die mogen om 7 uur binnen. En ja, zo komt iedereen geleidelijk binnen.
Ja, en tot 11 uur, meen ik, of zo, Mike, stond er nou?
Ja, zoiets.
En dan moet het grasteam weg.
Dan gaat de laatste... de beveiliging sluit dan af.
Ja, om 6 uur. En het stadion wordt...
Na de wedstrijd bedoel je dan?
De stadions worden in 4 zones verdeeld. En in elke zone, want dat is nog steeds kabinetsbeleid, ook in cafés mogen tegen die tijd maar 100 mensen zijn. Dus in elke zone mogen maar 100 mensen zijn. En ja, de verwachting is dat er bij een goede eredivisiewedstrijd ongeveer 286 mensen in het stadion...
Oké. En de bal wordt ook ontsmet, hè?
Ja. En de spelers wordt gevraagd om thuis te douchen of in het hotel te douchen. Oh, en ja, als ze gaan douchen, dan moeten ze dat alleen doen. Dus niet met het hele elftal onder de douche.
Nee. Ja, ik wil.
Alleen die mondkapjes die ontbraken eigenlijk, hè? Voor de reservebank, wat je in Duitsland ziet. Zie je de hele bank.
Er wordt wel gezegd dat voor reserves en de staf en zo, dat er extra beschermingsmiddelen mogen. Wordt aangeraden, maar dat is niet verplicht.
Niet verplicht. In Duitsland is het natuurlijk wel verplicht. Zie je natuurlijk de hele bank met mondkapjes, alleen de trainer niet.
Er staan echt details in, want spelers mogen dan alleen contact hebben tijdens de wedstrijd. Maar ja, je ziet normaal gesproken ook dat ze het stadion in komen lopen en dan vliegt die even bij die om de nek en die geeft die een hand of een high five of een neuk. Ja, dat mag alleen tijdens de wedstrijd, maar het staat echt tot in detail.
En je zei dat Nico-Jan Hoogma met zijn achtergrond in Duitse voetbal eigenlijk alle informatie van Duitsland, waar ze natuurlijk al bezig zijn, heeft gekopieerd naar Nederland en heeft uitgebouwd.
Ja, Erik Gudde zei eind april, begin mei hadden ze al alle protocollen uit Duitsland al binnen. Daar is Edwin Goedhart, de bondsarts, mee aan de slag gegaan en die heeft er een Nederlands sausje over gegooid. Dus ook het volledig toegepast op Nederland. En het zijn nu, dikke protocollen.
Ja.
Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal KNVB. Ja.
Maar we zijn wel de meest zure podcast van het land, hè? Dus is er iets in dat Delta-plan wat jullie nu hebben bekeken van je denkt van nou...
Spelen met publiek, dat gaat het denk niet halen.
Nee.
Dat is volgens mij fase 6, Mike.
Ja.
Ik denk dat uiteindelijk...
Dat ze het gewoon niet gaan doen.
Best kans dat ze van stap 5 naar stap 7 doen.
Dat zal wel... wat blijft hangen natuurlijk, kijk... Allemaal geweldig mooie plannen en ik begrijp het. Je moet ook geld voor vrij krijgen bij de overheid onder andere... Maar uiteindelijk laat het virus zich door niemand leiden. En ja, die wetenschap, die zal altijd boven de markt blijven hangen, zolang er geen vaccin is.
Ja, en nou is er
testen moeten ze ook, hè? Testen.
Ja, spelers moeten minimaal 1 keer in de week getest worden. En zeker
1 keer in de week?
Minimaal.
Ja.
Ja, en sowieso 24 uur voor een wedstrijd.
Ja.
Dus ja.
Dat doet de hygiënecoördinator dan weer niet, hè?
Nee, dat...
Ik heb hem zo mijn hoofd zitten.
Die coördineert dat.
Die coördineert dat wel. Maar die loopt daar de hele tijd te controleren.
Ja, er wordt een grote leider.
Ja.
Van die clubs.
Ja. Zouden zich al mensen hebben gekandideerd voor die functie?
Ah, ik denk dat een heel aantal echt vooraan staan, hoor.
En Louis van Gaal zou ook een goede coördinator zijn, denk ik. Denk je niet? Die zit er kort op, zeg.
Die heeft wel heel veel... Die praat met heel veel aerosolen.
Oh ja, dat is...
grote druppels, hoor.
Laten we daar nou maar niet over gaan hebben. Oké, maar goed. Dus eigenlijk is het wel een positief verhaal dat ze nu zo bij elkaar dit hebben besloten. Al met al. Alle clubs op één lijn.
Ja. Nou ja, dit was natuurlijk wat nodig is om in Den Haag voet aan de grond te krijgen. Ja. En dat besef is... Uiteindelijk is dat doorgedrongen en dan kan je zeggen van te laat of te vroeg.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een punt wat je nog steeds hebt als je nu weer naar Duits voetbal kijkt. In Engeland gaat het weer beginnen. Nou ja, andere landen ook, Italië, Spanje. Er werd ook gezegd, ook vanuit de KNVB, het had met de kennis van nu hadden we misschien eerder kunnen beginnen, toch?
Nee, dat zegt de KNVB niet.
Of het kan nu.
Er zijn bepaalde onderzoeken geweest. Die onderzoeken zijn eigenlijk te laat binnengekomen voor ons, want die hadden we naar Den Haag kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld zo'n onderzoek is het aantal contactmomenten per wedstrijd. Je staat met elkaar 90 minuten op het veld, maar het contactmoment is minder dan een minuut per wedstrijd. Dus dat is heel erg weinig.
Hij heeft nauwelijks risico op besmetting voor profvoetballers, dat heeft hij gezegd.
Ja. Maar het punt is dat er zit nog steeds een kabinetsverbod tot 1 september op. Dus je kan bij het hoog kunnen springen, laag kunnen springen. Maar betaald voetbal tot 1 september was niet mogelijk.
Nee, maar er wordt dan wel gezegd van als het vanaf het begin af aan anders was ingevlogen, dan was er misschien wel wat mogelijk geweest. Ze hebben het zichzelf ook moeilijk gemaakt.
Er zijn zelfs mensen die zeggen dat door het standpunt van de clubs, dat het kabinet heeft besloten om tot 1 september niet te voetballen. Ja, dat is onzin natuurlijk.
Ja.
Maar misschien hadden ze steviger kunnen lobbyen met zulke onderzoeken in de hand. Maar ik denk dat het kabinet wel heel duidelijk is geweest van stop er nu mee en ga in september weer kijken of je kunt voetballen.
Ja, dat kwam natuurlijk ook omdat die burgemeesters zich begonnen te verweren. Ze wilden per se voetballen. Ja, en die hebben gezegd, ja, dat kan niet. We hebben nu iets anders aan ons hoofd.
Nee, het is ondertussen ook de opening op onze site. Hè. Het staat er nu. KNVB in 7 fases weer naar volle stadions toe. Ik denk dat de fans er echt niet op kunnen wachten. Zijn er al oefenduels bekend?
Nee, niet dat ik weet.
Dat wordt wel een beetje gek natuurlijk als je moet oefenen tegen betaald voetbalclubs onderling.
Ja.
Ergens. Nog zonder publiek erbij dan in elk geval. Ja jongens, ik denk dat we dit zo vluchtig wel hebben doorgenomen. Jullie hebben ook de hele dag zijn hier druk mee bezig geweest. Jullie verwachten ook dat dit uiteindelijk op redelijk korte termijn helemaal een hamerstuk kan gaan worden? Ja, kijk, als je het hebt over KLM bijvoorbeeld, hè, als het gaat over de voorwaarden van clubs, dan wordt dat in de Tweede Kamer natuurlijk nog een debat en dan wil elke politieke partij wil zijn eigen voorwaarden daaraan verbinden. Is dat ook een risico wat je hier zou kunnen hebben?
Nou, ik denk wel dat het KLM-scenario is wel een beetje het betaald voetbalscenario. Alleen ik denk dat hier veel minder problemen mee komen, omdat het gaat natuurlijk in feite om een veel kleiner bedrag dan de KLM. Dus ik neem aan dat, ik meen dat het 22 juni is er volgens mij weer overleg. En 23 of 24 juni gaat Rutte waarschijnlijk weer wat roepen. En ik denk dat we dan te horen krijgen dat, dat dit gewoon doorgaat.
Ja,
en
ja.
Zowel het trainen als het spelen zonder publiek. Als de financiële paragraaf die wordt aangenomen. Ja. Dat denk ik al zo.
Een ontzettend leuke podcast. Helemaal niet zuur. Zullen we ook wat leuks over ING?
Ik vind hem over mijn broer, bedoel je.
Want die hebben ook een uitstekende...
Nu wordt het echt te gek. Ja, gaan we voor de luisteraars niet alles luisteren. Mijn broer werkt 5 miljoen euro.
Maar daar wil ik wel iets over zeggen.
Tot nog even
zuur. Niet zuur. Over ING, nee.
Ik zie hem dit weekend.
Ik zie overal dat bedrag van 5 miljoen terugkomen van ING. En dat wordt dan... eigenlijk geplakt ook op het betaald voetbal. Maar ING heeft duidelijk gezegd dat alles is voor het amateurvoetbal. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het miljoen van de internationals en de vrouwen internationals. Dat is ook voor het amateurvoetbal. Dus dat is niet voor het profvoetbal. Dus de ING aan de profvoetbal doet het ING.
Nee, oké. Maar het amateurvoetbal moet natuurlijk ook het hoofd boven water zien te houden. Tuurlijk. En als we kijken naar de podcast die we de afgelopen tijd hebben gehad, ging het vaak over de gesten die spelers moesten maken. Nou, die is gemaakt.
Die is gemaakt,
die bestuurders moeten maken, die is gemaakt.
Ja. Nou, ook door de KNVB zelf. Hè. Dat was natuurlijk ook, dat is ook een prima signaal. Hè. Op het moment dat je daar bij Van Rijn binnenstapt en op dezelfde dag staat bij ons dan op de voorpagina van de directie van de KNVB en de bestuurder, de bondsvoorzitter, Just Pay, leveren salaris in. Ja, dan kom je natuurlijk wel iets makkelijker binnen. Dan is het wel. Ja. Dan geef je zelf ook het voorbeeld wat je graag wil.
Betekent het ook tot slot, Marcus, het hebt over de transfers. We hadden het dus net over de voorwaarden die aan leningen worden gesteld. Dus sommige clubs zullen even een pas op de plaats moeten maken. Verwacht jij dat op korte termijn ook het transfergeweld weer gaat losbarsten?
Nee, dat verwacht ik niet op korte termijn. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het wel of niet voltooien van de Champions League. En of alle grote competities hun competities kunnen uitspelen. Als dat zo is, dus dat in alle grote landen het seizoen wordt afgemaakt, dus dat alle televisiegelden binnenkomen, dan is er geld en dan gaan die sneeuwbal rollen, denk ik.
Ja, verwacht jij, want er zijn natuurlijk veel verhalen over spelers die hun clubs eventueel zouden gaan verlaten. Bij Ajax gaat het dan bijvoorbeeld om Tagliafico, om Onana, om Van der Beek. Kun je daar iets over zeggen, over hoe groot je de kans acht dat die spelers behouden? Is Overmars al op de achtergrond bezig met allerlei scenario's om ze misschien toch nog wat te kunnen bieden?
Nee, ik denk dat er bij Ajax wel vanuit wordt gegaan dat Tagliafico en Onana zullen vertrekken. Want als je je oren een beetje te luisteren legt in Amsterdam, dan zijn ze wel op zoek naar een linksback en een keeper.
Oké, namen?
Als ik die weet, dan schrijf ik ze op, Pim.
Oké. En
Komt net wat binnen. We hebben het net over dat bedrag van maximaal 140 miljoen. Hè. Dat geldt voor een heel jaar. iedere maand die het betaald voetbal eerder begint met publiek, gaat daar 15 miljoen sowieso vanaf. En het kan vanwege de inkomsten, extra inkomsten bijvoorbeeld uit kaartverkoop of wat dan ook, kan dat bedrag verder naar beneden. Maar dan hebben we het over zeg maar max 140 miljoen. En ik krijg nu net eentje binnen van dat openbaar vervoerbedrijven, waaronder de NOS of de NS, een voorlopig financieel steunpakket ter waarde van ongeveer 1,5 miljard. Euro krijgt
ja.
van de overheid. Dus ja, dan is 140 miljoen, dat is
peanuts.
Maar ze zeggen toch, waar het hart van vol is, loopt de mond van over dat je... NOS, dat was een
was misschien een verspreking.
Okay. Overigens, want dat is toch wel... Want nu we toch weer voorzichtig toegaan naar het voetballen. Ajax dus houdt rekening met vertrek Tagliafico Onana. Feyenoord, laten we Ajax, Feyenoord, PSV misschien AZ even bijpakken. Ver wil naar Turkije... Zet zinnen op.
Ver wil gewoon veel meer geld.
Ja.
Veel meer salaris. En Feyenoord heeft aangegeven dat zij minder salaris gaan betalen.
Maar maken zij nou ook gebruik wel van die lening of niet? Ik was even
Nee, zij maken de top 4 in feite. PSV, Feyenoord, AZ en Ajax maken geen gebruik van de lening.
Dus die zouden
is de bedoeling. Mochten zij nou in de problemen komen, dan gaan zij alsnog gebruik maken van de lening. Daar zit ook weer een maximum van 50 miljoen aan.
Ja, maar maak je om bepaalde clubs, als je kijkt naar coronacrisis en de uitpak daarvan van die clubs, maak je denk je van, nou, Feyenoord zou er wel slechter uit kunnen komen dan bijvoorbeeld een Ajax of PSV of andersom?
Nou, maar deze clubs die weten natuurlijk ook dat ze eventueel een positieve transferbalans kunnen scoren, waardoor je het misschien niet nodig hebt. En wat Mike eerder al aangaf, de voorwaarden zijn vrij stevig. En ja, daar wil je eigenlijk niet onder vallen. Je wil eigenlijk vrijheid in handen hebben om je beleidsvoering ten uitvoer te brengen. En ja,
dus wel weer zin om gewoon over voetbal te praten, jongens. Benieuwd hoe Schmid het gaat doen bij PSV.
Maar toch duurt het nog wel een tijdje. We zitten nu pas in de eerste week van juni eigenlijk. En dan krijgen we eerst nog trainingen, dan wedstrijden, oefenwedstrijden zonder publiek. En pas vanaf september krijgen we echte wedstrijden.
Ja, nou dan maar wielrennen gaan kijken dan. Dat begint geloof ik iets eerder.
Ja.
Hoewel wielrennen voor jou natuurlijk misschien een beetje gevoelig.
Formule 1, ja. Aangezien hier in dit geval.
Jongens, we gaan afsluiten denk ik. Mike, je kijkt ernstig. Heb je nog iets toe te voegen?
Nee, ik ben druk bezig om die kant vol te krijgen vanmorgen.
Dus je zit een beetje op hete kolen.
Ja.
Maar mooi verhaal, heren. En een succes, Valentijn, nog iets toe te voegen. Je zit er ontspannen bij.
Ja, terwijl ik ook zit te wachten. Maar volgens mij heb ik weinig aan toe te voegen.
Oké, nou, mooie actie.
Ik denk dat het een goede dag is voor
Het is een goede dag voor betaald voetbal en een goede dag voor de Telegraaf weer. Hè?
Ja, maar dat is de afgelopen weken sowieso. Hè?
Hoezo?
Nou ja, scoren aardig. Ik heb gelezen bij het Financieel Dagblad dat de Telegraaf het heel goed doet.
Ja, inderdaad.
Over 2019. En ik heb ook gehoord dat 2020 ook weer een mooi jaar...
Twee is nou helemaal de thee.
Ja. Ik vond het een ontzettend positieve podcast. Ik dank iedereen voor het luisteren.
Dit is eenmalig, hoor.
Ja, tot de volgende keer.
Hier is goed.
Dag.